Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid krijgen om even te gaan kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan ook de mogelijkheid krijgen om kort naar Paus Franciscus te kunnen luisteren met de gebedsintenties voor de maand juli. En daar heeft hij bijzondere aandacht voor de gezinnen. Daar hebben we het zo dadelijk over. En ook zal ik u een vertaling kunnen geven van een boodschap die de paus heeft gegeven aan de Catholic Press Association. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Nu heeft hij misschien reeds vernomen in andere media, want het is ook in de mainstream media uitgebreid aan bod gekomen, dat de Vaticaanse politiediensten, dus het Vaticaan of Vaticaanstad liever, is eigenlijk een land. En dat land heeft een eigen leger, dat is de Zwitserse wacht. En dan heb je ook veiligheidsdiensten binnen het Vaticaan, dat is de Vaticaanse gendarmerie. En dus die politiediensten zijn verantwoordelijk voor alle veiligheidsvoorschriften voor de pausen, kardinalen en alle inwoners van Vaticaanstad. Maar de persoonlijke veiligheid van de pausen en de kardinalen, dat is de verantwoordelijkheid van de Zwitserse wacht. En zo wordt dat eigenlijk een beetje verdeeld onder elkaar. De reden waarom we dit even duiden, dat is omdat de Vaticaanse politie een inval heeft uitgevoerd bij het departement dat is belast met het onderhoud en de restauratie van de Sint-Pietersbasiliek. Daarbij werden documenten en computers in beslag genomen voor onderzoek naar een vermeend corruptieschandaal. In een verklaring van de persdienst van de Heilige Stoel staat dat het in beslag genomen materiaal afkomstig is van de technische en administratieve dienst van de Fabrica di San Pietro, zeg maar de kerkfabriek van de Sint-Pietersbasiliek. Die instelling werd in de 15e eeuw opgericht, nog voordat de huidige basiliek eigenlijk werd gebouwd. De inval volgde op een tip van de algemene auditor, die de boekhouding van de Vaticaanse instellingen controleert op vraag van Paus Franciscus. Volgens de verklaring heeft de Paus Franciscus ook een tijdelijke commissaris aangesteld aan het hoofd van de Fabrica di San Pietro. Deze moet de instelling gaan reorganiseren en inkoopprocedures aanpassen om het risico op fraude terug te dringen. U weet, dat past allemaal binnen een grotere transparantie binnen de financiën van het Vaticaan, de hervorming ook van dat hele economische departement van Vaticaanstad door Paus Franciscus. Hij werd daarbij geholpen door kardinaal Pell, die hij aanstelde als prefect van het secretariaat voor de economie. Maar op een bepaald moment diende kardinaal Pell zichzelf te gaan verdedigen voor het Australische gerecht op basis van valselijke beschuldigingen van seksueel misbruik, waar hij ondertussen ook van vrijgesproken is. Kardinaal Pell die heeft ook van zich laten horen in deze zaak en kan het enkel maar bemoedigen, zegt hij, om dus deze transparantie en te vergroten en ervoor te zorgen dat er het risico op corruptie eigenlijk in het Vaticaan wordt teruggebracht. Het is ook logisch, er gaat veel geld om in het Vaticaan. Dit omwille van het feit dat de gelovigen vrijgevig zijn om ervoor te zorgen dat de werken, de goede werken van de Heilige Vader en alles wat nodig is om zeg maar het mooie in Vaticaanstad draaiende te houden, de inkomens die ze zelf hebben uit verschillende bronnen, dat moet allemaal in goede banen geleid worden. En de paus die zegt, houdt daar maar grote kuis, zoals men dat heet, en is dus aan het bekijken met die auditor, wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd, dan moeten daar maatregelen genomen worden. De paus zal ook niet aarzelen, zei hij, om maatregelen te nemen en de beschuldigden te straffen, indien dat nodig is. We houden nu zeker op de hoogte van mochten daar verdere ontwikkelingen zijn. Het bisdom Regensburg dan heeft meegedeeld dat monseigneur Georg Ratzinger, de oudere broer van onze paus emeritus, op 96-jarige leeftijd is overleden. Monseigneur Ratzinger die ontving de priesterwijding tegelijk met zijn jongere broer Jozef in 1951 uit handen van kardinaal Faulhaber. Hij werd onder meer nog domkapelmeister van de Regensburger Dom en zeg maar chef van de Regensburger Domspatzen. U weet, in een vorige aflevering van Radio Vaticaan konden we nog melden dat de paus emeritus Benedictus XVI het Vaticaan had verlaten om een bezoek te brengen aan zijn zieke broer, die dus op sterven lag. En ze hebben dus de mogelijkheid gehad om afscheid te nemen en verschillende keren ook de heilige mis samen te celebreren. Op 22 juni is hij dan paus emeritus teruggekeerd naar Rome, nadat onder meer de pauselijke nuncius in Duitsland hem bezocht had in Regensburg. De bisschop van Regensburg, Rudolf Vodeholzer, die verwoordde het als volgt: "U was een priester en adviseur voor mij. Uw muziek was een school van gebed, geloofsonderricht en prediking. Talloze eucharistievieringen in de Regensburger Dom en in andere kerken verkregen dankzij uw dirigeren schoonheid, hartelijkheid en sublimiteit. Voor deze zeer bijzonderlijke priesterlijke dienst dank ik u met diepe solidariteit en deelneming ook namens de velen wier harten en geesten u hebt vervuld." Aldus de bisschop. Gelegenheid voor ons om even kort stil te staan bij zijn leven. Georg Ratzinger die werd op 15 januari 1924 geboren in Pleiskirchen in Opperbeieren. Hij was de zoon van de gendarm Jozef Ratzinger en kokkin Maria Peintner. Hij bracht zijn jeugd door in Traunstein, een stadje vlakbij de Oostenrijkse grens. In 1935 trok Georg naar het kleinseminarie in Traunstein. In de zomer van 1942 werd hij opgeroepen voor de Reichsarbeitsdienst en enkele maanden later voor de Wehrmacht. In 1944 raakte de oudste Ratzinger tijdens gevechten in Italië gewond aan zijn rechterarm. En kort daarop belandde hij in Amerikaans krijgsgevangenschap. Na zijn vrijlating keerde hij in juli 1945 in Traunstein terug. In januari 1946 ging Georg samen met zijn 3 jaar jongere broer Jozef naar het grootseminarie in Freising. Tegelijkertijd studeerde Georg, die reeds een begaafd organist was, kerkmuziek aan het Conservatorium van München. Hij werd op 29 juni 1951, op dezelfde dag als zijn broer, tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd Georg in diverse plaatsen van het aartsbisdom München en Freising in de zielzorg ingezet. Tegelijk bleef hij zich bekwamen in de kerkmuziek. In 1957 studeerde hij af als koordirigent en daarna werd hij aangesteld tot dirigent van het parochiekoor van Traunstein. In 1964 dan werd Georg Ratzinger benoemd tot domkapelmeister van de Sint-Petruskathedraal van Regensburg. Daarmee was hij ook dirigent van de beroemde Regensburger Domspatzen, een van de oudste jongenskoren ter wereld. Met dit koor maakte hij concertreizen over de gehele wereld. Ze zongen ook bij de bisschopswijding van zijn broer Jozef. En toen hij geïnstalleerd werd als aartsbisschop van München und Freising op 28 mei 1977. In 1967 nog werd Georg Ratzinger door de heilige paus Paulus VI benoemd tot kapelaan van zijn heiligheid en in 1976 tot ereprelaat van zijn heiligheid, vandaar dat hij ook als monseigneur zeg maar werd aangesproken. In 1994 trad hij terug als kapelmeester van de Regensburger Dom. Paus Franciscus die heeft ook een officiële boodschap gestuurd naar de paus emeritus bij dus het gebeuren van het overlijden van zijn broer en die laten we ook graag aan u horen. Gericht aan zijn heiligheid Benedictus de 16e paus emeritus. U had de fijngevoeligheid om mij eerst op de hoogte te brengen van het nieuws van het overlijden van uw geliefde broer, Monseigneur Georg. Ik wil u de uitdrukking van mijn diepste medeleven en geestelijke verbondenheid in dit moment van verdriet uitdrukken en vernieuwen. Ik verzeker u van mijn gebed voor de overledene, dat de Heer van het leven hem in zijn barmhartige goedheid in het vaderland van de hemel mogen onthalen en hem de beloning mag toekennen die voor de trouwe dienaren van het evangelie is voorbereid. En ik bid ook voor u, uw heiligheid, en doe een beroep op de Vader, op voorspraak van de heilige maagd Maria, de steun van de christelijke hoop en de tedere goddelijke vertroosting. Steeds verenigd in het vasthouden aan de verrezen Christus, de bron van hoop en vrede. Filiaal en broederlijk, Franciscus. Getekend in het Vaticaan op 2 juli 2020. Mooie boodschap van paus Franciscus gericht aan de paus emeritus en toch bijzonder ook om te zien, de paus emeritus heeft als eerste de paus Franciscus eigenlijk op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn broer. En zo zien we een grote broederlijkheid tussen onze paus emeritus en paus Franciscus. Mooi was ook het moment waarop dat paus Franciscus de paus emeritus nog ging begroeten voordat hij afreisde naar Duitsland, naar Regensburg, en hem ook heeft begroet op het moment dat hij terugkeerde naar het Vaticaan. We gaan zo meteen nog luisteren naar de boodschap die paus Franciscus heeft gegeven aan de Catholic Press Association. En we gaan ook even kunnen stilstaan bij hun geschiedenis. Dat is voor zo dadelijk. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we bij u terug in dit tweede deel van het programma Radio Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk.
Entrüstet mein Herz. dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals daarnet vermeld, heeft de paus dus een boodschap gegeven aan de leden van de Catholic Press Association. We zullen er verder naar verwijzen als de CPA. Nu, wat is dit CPA? Het verenigt en dient eigenlijk de katholieke pers al meer dan 100 jaar. Het is een organisatie die naar alle waarschijnlijkheid de meest actieve, levendige groep katholieke communicatoren ter wereld is. Het heeft bijna 225 leden die ook publicaties schrijven en 600 individuele leden in de vereniging. De gedrukte publicaties van de leden bereiken bijna 10 miljoen huishoudens, plus talloze andere via de websites van de leden en de social media. In hun visie bevestigen ze dat effectieve communicatie de kern vormt van de missie van de kerk om de blijde boodschap aan iedereen te verkondigen. Om deze missie in de huidige media-intensieve en diverse wereld te ondersteunen, is het CPA een betrouwbare en primaire bezorger van onder meer collegiale ondersteuning en professionele ontwikkeling, maar ook belangenbehartiging voor journalisten en mediaprofessionals, bronnen voor katholieke communicatieprofessionals en kerkleiders, en ook experten in katholieke media en communicatie. De geschiedenis van deze organisatie is dat toen de Verenigde Staten zich vormden, was er een gebrek aan een sociale status die immigranten onder druk zette en de noodzaak creëerde om zich te verenigen en te onderwijzen, om nieuws van thuis uit te kunnen brengen en om te strijden voor burger- en religieuze rechten in een land dat zich aan het vormen was. Die immigranten hebben dat bereikt door samenlevingen te beïnvloeden op een goede manier en ook verenigingen op te richten, maar ook katholieke tijdschriften en kranten op te richten. Bisschop John England was een ervaren redacteur die vanuit Ierland emigreerde. Hij gebruikte aanvankelijk de seculiere pers om het katholicisme uit te leggen. Maar hij realiseerde zich al snel dat hij eigenlijk zijn eigen middelen nodig had om verkeerde voorstellingen van het geloof aan te pakken. De bisschop begon zo de eerste katholieke bisdomkrant, het Katholieke Miscellany. In 1822 was dat in Charleston. Andere bisschoppen lanceerden in die tijd geen kranten, maar in 1837 verwelkomden ze de onafhankelijke katholieke kranten aan het einde van de derde plenaire raad in Baltimore. Ze spraken de wens uit dat, hoewel de publicaties niet officieel door de bisschoppen zeg maar werd goedgekeurd of vanuit hen afkomstig was, dat de geestelijken en de gelovigen hen zouden steunen. Ze merkten op dat de tijdschriften nuttig waren om de leerstellingen uit te leggen, onze rechten te verdedigen en ons gedrag te rechtvaardigen. In 1884 gaven de bisschoppen de raad aan ieder katholiek huishouden tenminste één katholiek tijdschrift van goede naam te ontvangen. In het laatste kwart van de 19e eeuw deden de katholieken een bewuste poging om van parochiale en ook etnische organisaties eigenlijk over te gaan naar nationale organisaties en beroepsverenigingen. Redacteurs en publicisten bespraken de vorming van katholieke pers of een vereniging voor diegenen die in het veld werkzaam zijn. Na vier eerdere pogingen die mislukten, om in een bijeenkomst, zeg maar, tot dat project te komen, is het uiteindelijk gelukt op 24, 25 augustus 1911. Het eerste verdrag dat gesloten werd in Columbus, Ohio. En zo is het dus mogelijk geweest om de Catholic Press Association te stichten. De paus die gaf de volgende boodschap aan de leden van de CPA. Dit jaar zal de Catholic Press Association voor het eerst in de geschiedenis haar jaarlijkse conferentie virtueel moeten houden vanwege de huidige gezondheidssituatie. Staat u mij toe om allereerst mijn verbondenheid te betuigen met diegenen die door het virus zijn getroffen en met diegenen die, zelfs met gevaar voor eigen leven, hebben gewerkt en nog steeds werken om onze broeders en zusters te helpen in hun tijd van nood. Het thema dat voor de conferentie van dit jaar is gekozen, Together While Apart, of Samen Terwijl We Afstand moeten houden van elkaar, geeft op een zeer goede wijze uitdrukking aan het gevoel van verbondenheid dat paradoxaal genoeg is ontstaan door de ervaring van de sociale afstand die door de pandemie is opgelegd. In mijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag van vorig jaar heb ik nagedacht over hoe communicatie ons in staat stelt om, zoals de heilige Paulus zegt, leden van elkaar te zijn. Geroepen om in gemeenschap te leven binnen een steeds groter wordend netwerk van relaties. Een waarheid die we vanwege de pandemie allemaal meer hebben gewaardeerd. De ervaring van de afgelopen maanden heeft immers aangetoond hoe essentieel de missie van de media is om mensen bij elkaar te houden, om afstanden te verkleinen, de nodige informatie te verstrekken en de geest en het hart voor de waarheid te openen. Het was precies dit besef dat leidde tot de oprichting van de eerste katholieke kranten in uw land, naast de voortdurende aanmoediging van de verkondigers van de kerk. Dit is duidelijk in het geval van het katholieke Miscellany, gepubliceerd in 1822 in Charleston door bisschop John England, en gevolgd door vele kranten en tijdschriften. Vandaag de dag hebben onze gemeenschappen net als toen behoefte aan kranten, radio, televisie en sociale media om te delen, te communiceren, te informeren en zich te verenigen. In Pluribus Unum, het ideaal van eenheid in verscheidenheid, is het motto van de Verenigde Staten, en daarin moet ook de dienstbaarheid van het algemeen belang inspireren. Deze noodzaak is vandaag de dag nog groter in een tijdperk van conflict en polarisatie, waar zelfs de katholieke gemeenschap niet immuun voor lijkt te zijn. We hebben media nodig die in staat is om bruggen te bouwen, het leven te verdedigen, muren af te breken, zichtbare en onzichtbare, die een oprechte dialoog en echte communicatie tussen mensen en gemeenschappen verhinderen. We hebben media nodig die mensen, vooral jongeren, kunnen helpen om goed van kwaad te onderscheiden, om op basis van een duidelijke en onpartijdige voorstelling van de feiten een juist oordeel te vellen, om het belang van inzet voor rechtvaardigheid, sociale harmonie en respect voor de gemeenschappelijke woning te begrijpen. We hebben mannen en vrouwen nodig met principes om de communicatie te beschermen tegen alles wat de communicatie kan verstoren of kan ombuigen tot andere doeleinden. Ik vraag u dan ook om eensgezind te zijn en ook een teken van eenheid onder elkaar. De media kunnen groot of klein zijn, maar in de kerk zijn dat niet de categorieën die ertoe doen. In de kerk zijn we allemaal gedoopt in de ene geest en lid geworden van één lichaam. Zoals in elk lichaam zijn het vaak de kleinere leden die uiteindelijk nodig zijn. Zo is het ook met het lichaam van Christus. ieder van ons, waar we ook zijn, is geroepen om door de verkondiging van de waarheid in de liefde bij te dragen aan de groei van de kerk tot volheid in Christus. We weten dat communicatie niet alleen een kwestie van vakbekwaamheid is. De ware communicator wijdt zich volledig aan het welzijn van anderen op ieder niveau. Van het leven van ieder individu tot het leven van de gehele menselijke familie. We kunnen niet echt communiceren als we niet persoonlijk betrokken zijn. Als we niet persoonlijk getuigen van de waarheid, van de boodschap die we overbrengen. Iedere communicatie heeft zijn ultieme bron in het leven van de drie ene God, die de rijkdom van zijn goddelijk leven met ons deelt en ons op zijn beurt vraagt om die schat aan anderen over te brengen, verenigd in dienst van zijn waarheid. Dierbare vrienden, ik roep u en het werk van uw conferentie op met de gaven van wijsheid, begrip en goede raad van de Heilige Geest. En zo wil ik deze over u afroepen. Alleen de blik van de Geest stelt ons in staat onze ogen niet te sluiten voor diegenen die lijden en het ware goed voor een ieder te zoeken. Alleen met die blik kunnen wij effectief werken aan het overwinnen van de ziektes van racisme, onrechtvaardigheid en onverschilligheid die het aangezicht van onze gemeenschappelijke familie verminken. Door uw toewijding en uw dagelijks werk kunt u anderen helpen om situaties en mensen met de ogen van de Geest te beschouwen. Waar onze wereld te vaak spreekt met bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, mogen christelijke communicatoren spreken met namen die de stille aanspraak op de waarheid erkennen en bevorderen en de menselijke waardigheid bevorderen. Waar de wereld conflict en verdeeldheid ziet, kijken we naar het lijden en de armen om hen een stem te geven. Een stem te geven aan de eisen van onze broeders en zusters die behoefte hebben aan barmhartigheid en begrip. Recent vierde de kerk de plechtige viering van de apostelen Petrus en Paulus. Mogen de geest van gemeenschap met de bisschop van Rome, die altijd een kenmerk is geweest van de katholieke pers in uw landen, u allen verenigd houden in het geloof en sterk in de vluchtige culturele modes die niet de geur van de waarheid van het evangelie hebben. Laten we samen blijven bidden voor verzoening en vrede in de wereld. Ik verzeker u van mijn steun en gebeden voor u en uw familie. En ik vraag u alstublieft om ook aan mij te denken in uw gebeden. Paus Franciscus. Een sterke boodschap opnieuw, een heel duidelijke analyse van wat de paus eigenlijk ook niet alleen zelf verlangt, maar belangrijk vindt in katholieke media. En hoewel het gericht is aan de Catholic Press Association, kunnen wij natuurlijk van Radio Maria er niet buiten om ook onszelf aangesproken te weten door deze boodschap. En we hopen dan ook op uw gebed, beste luisteraars van Radio Maria. Uw gebed om ons te helpen om dit werk van Radio Maria verder te kunnen zetten. Om te kunnen doen wat Paus Franciscus van ons verlangt, om de blijde boodschap te verkondigen in alle uithoeken van de wereld, in ieder hoekje van ons land, om Jezus Christus bij de mensen te brengen. De weg, de waarheid en het leven. Laten we daarvoor bidden, samen met Paus Franciscus, tijdens dit Angelus en daartoe de voorspraak van de Heilige Maagd Maria inroepen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus kunnen we nog even luisteren naar de gebedsintenties die hij aan ons wil meegeven voor de maand juli en waar hij bijzondere aandacht heeft voor de gezinnen.
La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados.
En we hoorden de paus zeggen: de familie zou moeten beschermd worden, het gezin. Het wordt geconfronteerd met vele gevaren, het snelle levensritme, de stress. Soms vergeten ouders met hun kinderen te spelen. De kerk moet gezinnen bemoedigen en aan hun zijde blijven staan. Hen helpen om wegen te ontdekken die hen toestaan om al deze moeilijkheden te boven te komen. Laten wij bidden dat gezinnen vandaag mogen vergezeld worden met liefde, respect en leiding, en in het bijzonder dat ze mogen beschermd worden door de staat. Toch heel opvallend, paus Franciscus opnieuw vestigt hij de aandacht op het gezin. Ja, in dat hele pontificaat van paus Franciscus heeft dat ook een hele centrale rol ingenomen. Vele toespraken, de synode voor het gezin en de aandacht die hij heeft voor het gezinsleven in zijn vele catecheses, in de vele momenten die we samen al via Radio Vaticaan met u hebben mogen delen. Maar hij wijst opnieuw op de politieke verantwoordelijkheid. Niet omdat de paus een politieke figuur is, maar omdat hij weet, vandaag de dag ligt in vele samenlevingen het zwaartepunt bij de politiek. En dat lijkt een heel normaal iets te zijn, maar dat is niet altijd zo geweest. De paus weet dat dit de realiteit is waar we vandaag mee worden geconfronteerd. We rekenen voor veel dingen eigenlijk op de staat. Zeker in een welvaartssamenleving die wij bijvoorbeeld ook kennen. Voor heel veel dingen kijken we naar onze regeringsleiders. Daarom is het ook zo belangrijk om vaak ook voor hen te bidden. In de psalmen en in de getijdengebeden van de kerk wordt daar zelfs expliciet naar verwezen, naar het gebed voor onze regeringsleiders. De paus roept hen op om verantwoordelijkheid te nemen, om de gezinnen te beschermen. Dat is de verantwoordelijkheid van de staat. En dus om geen wetten te stemmen die ingaan tegen het gezin, tegen het leven. Oproep van Paus Franciscus ook vandaag. En tot slot was er nog een boodschap van kardinaal Pietro Parolin. Hij is de kardinaal staatssecretaris. Gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika en van de staat Israël. Hij heeft hij namelijk een ontmoeting gehad met hen, om de bezorgdheid van de paus en de heilige stoel uit te drukken over mogelijke unilaterale acties die het streven naar vrede tussen Israëli's en Palestijnen verder in gevaar kunnen brengen, als ook de delicate situatie in het Midden-Oosten. De kerk roept de partijen dan ook op om alles in het werk te stellen om dat proces van die rechtstreekse onderhandelingen te heropenen op basis van de desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties en met behulp van maatregelen die het wederzijdse vertrouwen kunnen herstellen, zodat ze de moed hebben om ja te zeggen en nee te zeggen tegen een conflict. Ja aan dialoog, nee tegen geweld. Ja aan onderhandelingen, nee tegen vijandelijkheden. Ja voor respect voor overeenkomsten, nee tegen provocaties. Ja aan oprechtheid, nee tegen dubbelhartigheid. En dat is een citaat van Paus Franciscus, oproep tot vrede in het heilig land, dat hij deed in de Vaticaanse tuinen op 8 juni 2014 was dat, toen beide regeringsleiders, presidenten, te gast waren in het Vaticaan. En zo weten we ook heel zeker wat we in de komende tijd kunnen meenemen in ons gebed, en dat dankzij Paus Franciscus die ons bepaalde aandachtspunten naar voren brengt. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik geef u graag ook nog mee in de maand juli natuurlijk, dat is vakantiemaand voor Paus Franciscus. Dat betekent dat de generale audiënties, die normaal gezien doorgaan op woensdag vanaf 10:30, dat deze worden opgeschort. U weet dat u zich normaal verbonden kan weten met het Vaticaan tijdens Radio Vaticaan Live, woensdag, onmiddellijk na de heilige mis. Daar er geen generale audiëntie is, is er dus ook geen mogelijkheid om u te verbinden met het Vaticaan. Maar toch willen we dat u zich verbonden weet met de Heilige Vader. Dus we gaan in de maand juli de mogelijkheid geven om tijdens iedere aflevering van Radio Vaticaan Live te luisteren naar de paus. We doen een terugblik op de prachtige catechese-reeks die de paus in de maand mei is begonnen rond het gebed. Er zijn ondertussen 8 afleveringen van geweest, 8 catecheses. Betekent, we hebben nog 4 woensdagen in de maand juli voor ons, dat we dus op die 4 woensdagen steeds naar 2 catecheses zullen kunnen luisteren. Op die manier zijn we helemaal mee voor de maand augustus, want dan zullen de generale audiënties natuurlijk opnieuw hervat worden. Waarschijnlijk zal de paus dan ook verder gaan in diezelfde reeks over het gebed. Volg het allemaal tijdens Radio Vaticaan Live op woensdag, ook in de maand juli, na de heilige mis. En uiteraard blijven we bij u komen met Radio Vaticaan om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan wens ik u van ganser harte nog een zeer fijne dag toe.